denke, wir werden etwas in diesem Land verändern, weil es dringend notwendig ist, weil dieses Land Veränderung braucht, weil die jetzige Politik nicht fortgeführt werden darf, weil so viele Menschen wirklich auch kein Land mehr sehen, nicht mehr wissen, wie sie ihren Lebensstandard halten können.
Deutschland krijgt er een serieuze politieke partij bij. U hoorde hier Sarah Wagenknecht, voormalig fractievoorzitter van Die Linke, een radicaal linkse partij, post-communistische partij ook in Duitsland. En zij is voor zichzelf begonnen. En u hoorde het, ze wil het land drastisch veranderen. Het is meteen ook te merken in de peilingen. Ze kwam direct op 12% al binnen met haar nieuwe partij, terwijl ze die gisteren pas aankondigde. En dat is ongekend voor Duitse begrippen, waar nieuwe partijen vaak heel moeilijk meteen een vuist kunnen maken. Wie is deze Sarah Wagenknecht? Waar staat ze voor? En waar komen haar kiezers vandaan? Daarover is bij mij aangeschoven Duitslandkenner Ulrike Nagel. Goedemiddag, Ulrike.
Goedemiddag.
Ja, nou is Sarah Wagenknecht zeker geen onbekend in de Duitse politiek. Hè? Draait al jaren mee. Maar schets haar eens. Wie is zij en wat voor soort politicus zie je in haar?
Dus in eerste instantie een hele opvallende verschijning. Hè, met altijd gekleurde jasjes. Ik heb meteen een vergelijking met Merkel in mijn hoofd. Maar dit is dan de hele smalle versie. Ze is veel vrouwelijker gekleed. Heeft altijd mooie oorbellen. Heeft haar altijd heel erg mooi opgekamd. In Duitsland wordt ze wel eens vergeleken met Rosa Luxemburg. Een soort reïncarnatie van een marxistische politica van meer dan 100 jaar geleden.
Ja.
Die ook de Communistische Partij Duitsland heeft gesticht. Mm-hmm. Daar wordt ze vaak mee vergeleken. En ze is ook best wel extreem. Dus dat is waarom ze opvalt. In het Duits zeg je, sie lehnt sich weit aus dem Fenster. Het is een hoge boom die veel wind vangt.
Ja.
Ze zegt heel vaak, maakt niet uit wat de rest ervan vindt, zegt zij gewoon wat haar mening is. Dus ze durft heel erg voor haar eigen mening en haar eigen standpunten uit te komen. En ja, die slaan wel altijd de plank mis waar het gaat om het grote midden. Dus ze gaat daar duidelijk links van dat midden staan. Mm-hmm. Ze spreekt zich heel erg uit en ze durft ook met heel veel mensen daarover in discussie te gaan. Met journalisten, maar ook met andere politici. Dus ze is heel standvastig. En dat valt gewoon op.
Ja. En wat zorgt ervoor dat ze nu meteen zo populair wordt? Terwijl ze heeft dus net aangekondigd, ik stap uit mijn partij, Die Linke, en ik begin voor mezelf. En heel veel Duitsers, tenminste behoorlijk wat, hè, zie je in de peilingen, vinden dat dus wel een heel aantrekkelijk idee.
Ja, en dat heeft denk ik ook veel te maken met dat extreme. Je hebt de middenpartijen die dan nu samen regeren. Hè, SPD, FDP en de Groenen. En dat zijn toch nog steeds de grote gevestigde partijen. En je ziet de laatste jaren natuurlijk dat die extreme kanten, de AfD op de rechterflank, wel steeds meer terrein winnen. In Beieren heb je de CSU, die ook altijd wel met wat extremere meningen ook hoog scoort al jaren. En dat ligt toch een beetje, heeft dat toch te maken met die burger die het zichzelf in het midden niet meer goed terugvindt.
Mm-hmm.
Dus de burger vindt dat de gemiddelde politicus verwijderd is geraakt van de normale arbeider, zo noemt zij dat ook. Hè. Ze zijn allemaal veel te veel bezig met de linkse woke-politiek, zegt ze over haar eigen partij. Ze heeft ook al jaren ruzie in haar eigen partij, omdat ze dus heel vaak het oneens is. Ze probeert zich niet te schikken in wat die partij zegt, maar ze zegt gewoon wat Sarah Wagenknecht zegt. Dat de nieuwe partij gaat ook Bündnis Sarah Wagenknecht heten, dus dat krijgt haar naam, dat is heel duidelijk. En je merkt toch dat de Duitse burger, veel van die mensen, wel die extreme opzoeken, omdat ze het midden niet meer vertrouwen.
Nee.
Dat is iets wat de laatste jaren aan de gang is. Het is iets wat we in Nederland ook kennen met de BBB. De mainstream, zeg maar, het midden, daar zijn ze hun geloof in verloren. En dus zoeken ze het op de flanken. En zij bedient dat sentiment natuurlijk wel heel erg. Ze heeft zelfs eigen standpunten die ook heel erg lijken op die van de AfD. Hè. Het
Zoals
gaat
wat,
veel
om
de immigratie. Vindt ze dat die ongeremd komen er mensen het land binnen? Zegt ze dat kunnen we zo niet doen. Dat moeten we zo doen zoals Denemarken dat heeft gedaan. Dus beperken. Ze wil het Russische gas weer terug. Ze vindt dat die sancties allemaal veel te ver gaan.
Ze wil die Nord Stream-pijpleiding gewoon weer aansluiten. Hè? Die nu sinds de oorlog in Oekraïne is afgesloten. Die verbinding tussen Duitsland en Rusland.
Ja, ze is opgegroeid nog in voormalig Oost-Duitsland. Ze is ik ook trouwens, maar ik ben maar 10 jaar. Ik was 10 jaar toen de muur viel. Zij is 10 jaar ouder dan ik.
Mm-hmm.
Dus ze heeft er veel meer van meegemaakt. En ze is ook echt, na de val van de muur, ging ze zich meteen aansluiten bij de meest linkse partij die voortgekomen is uit de Oost-Duitse partij SED. Dus ze vond het eigenlijk zonde. Hè? Dat, dat het zo is gegaan. Ze gunden de DDR wel nog een andere existentie dan alleen maar geannecteerd te worden. En in die hoek is ze eigenlijk ook altijd blijven zitten. Dus ze heeft ook Russisch geleerd en ze zit wel dichter bij Rusland dan menig West-Europeaan. Dus daar komt ook haar weerzin tegen die sancties wel vandaan.
Ja, precies. Ja, want we kunnen dat even horen. Want dat is inderdaad een tijdje geleden dat ze dit zei. Maar ze was inderdaad fel tegen de sancties op Rusland na de inval in Oekraïne.
Ich dachte immer, wir tun alles dafür, dass wir nicht direkt in den Krieg gegen Russland hineingezogen werden. Was ist denn das für ein Wahnsinn? Als ich vor einiger Zeit von einem Wirtschaftskrieg gegen Russland gesprochen habe, wegen neuen Sanktionspaketen der EU, da gab es ein Riesentheater. Nein, Wirtschaftskrieg. Nein, offensichtlich Wirtschaftskrieg. Wir machen jetzt richtig Krieg.
En dit laat wel zien een beetje hoe zij in dat debat is. Hè. Dat maakt er ook wel omstreden. Hè. Je ziet dat ze ook heel veel kritiek krijgt op haar Rusland-standpunt. Kan je haar inderdaad een beetje in het hoekje van de Poetin-versteer, zoals de Duitsers natuurlijk mooi noemen, plaatsen?
Ja, ik weet niet of dat misschien net iets te ver voert. Want ze zegt wel, Rusland is verantwoordelijk voor deze oorlog. Maar ik denk wel dat ze meer nog dan mensen bijvoorbeeld in West-Europa begrip kan opbrengen voor de standpunten. Mm-hmm. En dat is natuurlijk niet iets. Er zijn ook deskundigen die zeggen van ja, we kunnen deze oorlog wel veroordelen. Maar tegelijkertijd zou je nog steeds moeten proberen te begrijpen waarom het zo is gegaan zoals het is gegaan. En in dat rijtje schaart zij zich eigenlijk.
Ja.
Maar daarbij wordt ze ook niet gehoord. Ik vind zelf, als ik als kijker en luisteraar ernaar luistert, ze wordt ook wel bijvoorbeeld door journalisten in Duitsland wel enorm neergesabeld.
Mm-hmm.
Dus zij, terwijl ze een rustige toon probeert te houden en dit probeert uit te leggen, wordt haar toch best wel vaak de mond gesnoerd. En dus die extreme flanken in Duitsland passen ze natuurlijk altijd op, ook in de media.
Ja.
Dat de extremen niet te veel aandacht krijgen en proberen ze naar het midden te schuiven. Dus ook daarom, ze steekt wel haar ellebogen uit. Dus daar is ze al heel goed in gebleken, want echt iedereen kent haar, of je tegen haar bent of voor haar. En dat zal er ook mee te maken hebben dat veel mensen op haar willen stemmen.
Ja, maar ik zag een peiling in Bild, de grote boulevardkrant in Duitsland, dat 1 op de 4 Duitsers zou overwegen om op haar te stemmen. Dat is een enorm potentieel. Waar komen die kiezers vandaan? Welke partijen zullen vooral last van haar krijgen?
Ik vermoed vooral de AfD, omdat ze daar dus echt veel gelijkenissen mee heeft. Hè? Van terug naar de normale burger, de rijken aanpakken en daar wat belasting vandaan halen. Daarin zit ze natuurlijk op het linkerspectrum wat meer. Maar met de emigratie, met Rusland, met we zijn de kluts kwijt, de normale burger weet niet meer hoe die zijn energierekening moet betalen. Daarin lijkt ze heel erg op het kiezerspotentieel van de AfD.
De boze burger.
De boze burger. Ja. En volgend jaar zijn de deelstaatverkiezingen in 3 Oost-Duitse deelstaten. Thüringen, Sachsen en Brandenburg. En het is nu nog geen partijen. Het is nog een beweging of een vereniging. Ze moet er eigenlijk nog een partij van maken.
Mm-hmm.
Maar dat wil ze klaar hebben voor juni volgend jaar. Dan zijn Europese verkiezingen. En vlak daarna zijn die deelstaatverkiezingen. En de Oost-Duitsers die daar wonen, die stemmen heel erg veel op de AfD. En die zien natuurlijk wel een nieuwe kandidaat aan de horizon verschijnen.
Dat van iemand die uit Oost-Duitsland
komt. Iemand die ons kent. Iemand die uit Oost-Duitsland komt inderdaad, want van de AfD zijn het er helemaal niet veel. Die komen vooral uit West-Duitsland.
Ja.
Dus dat is herkenning. Hè? Dat is, wij hebben ook nog Russisch geleerd vroeger. Wij kennen de staat waar zij in is opgegroeid. De stemmers die ouder zijn dan zij, allemaal de 60-plussers. Kan ik me goed voorstellen dat die daarna kijken en denken, hé, er is iemand anders, iets nieuws.
Tot slot, Ulrike, nou zijn de landelijke verkiezingen pas in 2025. Dat is natuurlijk nog even weg, maar zoals dit nu allemaal wordt neergezet, de wind die ze nu meteen in de rug heeft sinds ze deze beweging heeft gelanceerd, wat kan dit betekenen voor de Duitse politiek?
Nou ja, in eerste instantie betekent het dat de partij waar ze nu nog deel van uitmaakt, die linken, een soort van in elkaar kan storten of afbrokkelt. Zelf
zullen kiezers van wegdrijven.
Daar zijn
toe.
De kiezers al behoorlijk van weggedreven. De AfD heeft al heel veel van die extreme flanken hebben ze gepakt.
Mm-hmm.
Rechts of links maakt dus helemaal niet zo heel veel meer uit, blijkbaar. Nu gebruiken ze het nog een beetje als een reclame van eindelijk zijn we van de af. Sinds zij gezegd heeft dat ze weggaat, hebben we al 25 nieuwe leden. Maar het is nog niet bekend hoeveel er ook uittreden. Dus dat is een gevolg daarvan. En daarna moet ze natuurlijk kijken hoe gaat dat? Kan ze dat ook echt overeind houden? Ze heeft zelf gezegd, Ik heb eerder een vereniging opgericht, dat ging helemaal niet goed. Is haar ook verweten. Ze zegt, ja, dat heeft u eerder gedaan, dat is niet gelukt. Ze zegt, ja, ze heeft de organisatie daarvan onderschat. Mm-hmm. En ze zegt, ze wil nu toch echt haar best doen en heeft de mensen erbij gezocht die die organisatie wel degelijk kunnen dragen en waarmee het naar een professioneler hoger niveau getild wordt. Dus de vraag is, als ze dat gaat halen, dan maakt ze waarschijnlijk kans.
Sarah Wagenknecht dus met haar nieuwe beweging Partij in de Toekomst. Ulrike Nagel.